to have some fun. Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Rogier Roeters. Op dit moment is hij het meest bekend van zijn illustraties die online als een lopend vuurtje door iedereen worden gedeeld. Je hebt ze vast al eens voorbij zien komen. Het zijn kleurrijke, haast kinderlijke stijl tekeningen met tekst, absurditeiten en zoeken vaak de grens op. Toen ik wat meer over Rogier ging opzoeken, kwam ik erachter dat hij daarnaast ook zo'n 3 tot 4 keer in de week goochelt. Hij films maakt, kostuums maakt, theater maakt en dus kortom een bizar veelzijdig kunstenaar is. Van tevoren had ik geen idee wat voor persoon ik hierbij kon verwachten, maar Rogier kan supergoed vertellen over alle verschillende dingen die hij doet, waarom hij dit doet en hoe dit ergens toch ook weer allemaal met elkaar te maken heeft. We hebben het over de onophoudelijke stroom aan creativiteit die jij heeft, over echt naar je angsten en pijnpunten kijken en deze te gebruiken in je makerschap, over illusies, inspiratie opdoen en nog veel meer. Rogier, ontzettend bedankt voor je tijd en je wijsheden en voor iedereen die luistert, heel veel plezier met dit gesprek. Rogier Roeters, leuk dat je er bent.
Hallo.
Welkom.
Diede, Vonk. Familie van?
Van wie?
Freek.
Freek, nee, helaas niet. Of helaas, ik weet het niet. Ik heb hem nooit ontmoet. Rogier, vertel, wie ben jij en wat maak jij?
Mijn naam is Rogier Roeters. En ik ben een beeldend kunstenaar die heel veel verschillende dingen doet. Maar ik denk vooral bekend op dit moment van zijn tekeningen.
Ja, dat denk ik ook. Op dit moment is het natuurlijk lastig dat een podcast audio is. Want hoe leg je jouw tekeningen uit aan iemand die nu luistert en geen idee heeft?
Een kinderlijke stel tekeningen, veel tekst, absurditeiten. Misschien af en toe een grens opzoeken. Niet voor mij persoonlijk, maar voor sommige mensen. Mm-hmm. Confronterend, het gaat alle kanten op. Niet zo snel te vangen in tekst. De ene keer is het wat spiritueler en gevoelig. En de andere keer is het super grof en plat. Mm-hmm. En ik beweeg me alle kanten op.
En waarom is het voor jou niet grens opzoekend?
Nou, voor mij, ik ben niet zo snel gechoqueerd. Maar de andere mensen zijn wel wat sneller gechoqueerd. Ja. Sommigen misschien ook niet, maar wat ik in mijn DM's af en toe terugkrijg, wel.
Ja, krijg je ook boze berichten?
Ja, zeker wel. Ja,
oh, ja, wel. Tuurlijk. Ja. Ja.
Haters.
Haters. En ja, nou ja, je zegt het net al, DM's, je bent vooral bekend van je tekeningen. Dat is nu, nou, super groot. In ieder geval, dat gaat heel goed. Dat lijkt heel succesvol. Maar volgens mij heb jij een hele weg bewandeld om daar te komen. Kan je iets vertellen over jouw pad?
Ja, een hele zware bevalling. Hey. Nee. Ik had het talent om profvoetballer te worden. Oh. Dus ik heb eigenlijk het eerste gedeelte van mijn leven alleen maar gefocust. Ik sliep bij wijze van spreken met de voetbal in bed. En toen zat dat obsessieve er al in. Dus ik denk ook niet dat ik in eerste instantie de allerbeste voetballer was. Maar ik ben wel echt een doorbijter en iemand die zich heel kan vastbijten in iets. En dat dan zichzelf steeds kan verbeteren totdat hij daarin de beste versie wordt van zichzelf op het veld. Die carrière was zo dat ik een soort van jeugdprof was. Mm-hmm. Die is uiteindelijk mislukt.
Hoezo mislukt?
Ja, hoezo mislukt? Of het is gelukt. Want wat is mislukken? Het is misschien wel blij dat ik niet meer voetbal. Er gebeurden allerlei dingen in de familie. En veel stress, veel gekke dingen, waardoor ik een boze voetballer werd. Hmm. En op het veld ook. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik een beetje, ja, dat ging niet goed tussen mij en de trainer. De spanning op het veld. En toen ben ik weer terug naar het amateurvoetbal gegaan. En toen ben ik uiteindelijk wel weer gescout om als jeugdprof verder te gaan. Mm-hmm. Maar toen begon, toen werd ik verliefd op een meisje. En toen was ik het. Toen, ik was eigenlijk, je hebt zoveel, zo lang was ik gedisciplineerd.
Ja, als
toen
kind.
Toen kreeg ik een beetje vrijheid. En toen,
Toen wilde je het toen, niet meer.
Toen was ik de weg kwijt, hè. En toen ben ik management gaan studeren. Facilitaire dienstverlening en management. Afgerond. En toen dacht ik echt van, nee man, ik wil iets creatiefs. En in die tijd was ik heel erg bezig met fashion en met, ja, ook met identiteit en hoe ik mezelf wilde laten zien in de wereld. Dus heel veel met textiel bezig ook. Mm-hmm. En toen dacht ik wil naar de Fashion Academy of zo. Maar ik had dus helemaal geen portfolio. En toen, want ik maakte niks creatiefs. Mm-hmm. En toen heb ik een tussenopleiding gevonden waarin theater, wat nog meer, beeldende kunst, fotografie, alles, alle creatieve aspecten werden daar benaderd.
En een soort vooropleiding.
Om een portfolio op te bouwen. Mm-hmm. Alleen dan moest je ook aangenomen worden. Maar daar had ik dus ook geen portfolio voor. En toen heb ik met een gestolen portfolio heb ik aanmelding gedaan. Ben ik aangenomen.
Gewoon met werk van...
Werk van mijn zwager. En van mijn oom heeft iets gemaakt voor mij.
Maar die wisten dat ook? Dat jij
ja, het gewoon gevraagd. Weet je wel, van ik ga er gewoon rocken, maar ik heb niks. Maar ik moet erop komen. Ja. Ook wel een beetje verdwaald toen, hoor. Van, ja. Ik ga dus niet als een of andere manager... Prima als je manager bent, maar dat past dus niet bij mij.
Nee.
Dat gaat hem niet worden. Nee. Ik wil iets creatiefs gaan doen. Nou, en in dat jaar dacht ik, nou, dan werk ik... Ik was dus aangenomen, dan werk ik aan een portfolio... waardoor ik naar een academie kan om iets met in fashion te gaan doen. En halverwege dat jaar werd het al snel duidelijk van... nee, dit is een autonoom maker. Mm-hmm. Ik maakte wel gebruik van textiel en film. Maar je moet niet de fashion kant op, zeiden ze daar. En met dat advies... Met dat advies ben ik naar de Rietveld Academie gegaan. Zwaar gesprek, wel aangenomen, helemaal door de mangel gehaald. Gejankerd naar huis, bijna.
Nee, bij dat niet. Gesprek?
Ja, nou ja, ik werd helemaal... Ik ken het ook helemaal niet zo. Mm-hmm. En ik dacht, ik ga gewoon naar de Rietveld Academie in een intakegesprek. En daar ben ik al doorheen gekomen, toen was ik aangenomen.
Maar wat vragen ze daar dan voor dingen?
Ja, weet ik niet, maar wel echt van, het is niet goed, dat is niet goed, dat kan beter. Och, nou, saai. Uiteindelijk wel van, ja, je bent door naar de volgende ronde. Was ook zo, wow, eerst ben je gewoon mijn gezicht vol aan het spugen en nu geef je me een handdoekje.
Lekker.
Ja, en toen heb ik die tweede ronde, ben ik niet meer naartoe gegaan. Toen ben ik meteen de academie gaan doen in Den Bosch, autonoom. Dat was de kunstacademie van Den Bosch, zo heette het destijds.
Omdat je Rietveld, daar had je
ja,
gewoon al zo'n...
Ja, dacht ik van, dit wordt echt een no-go, dit ga ik niet doen. Mm-hmm. En toen ben ik naar de academie van Den Bosch gegaan. Zo heette het vroeger. Dat heet tegenwoordig Sint-Joost. Mm-hmm. Dat is namelijk samengekomen met de Academie in Breda.
Ja.
En dat was nog hardcore autonoom destijds. Dus echt, ja, gewoon hardcore autonoom. Dus gewoon, dan kon je gewoon maken wat je wilde.
Je werd gewoon eigenlijk 4 jaar soort van losgelaten?
Nee, dat niet. Want je had wel goed begeleiding.
Oké.
Eerste jaar was heel erg op techniek. En daar ben ik ook echt heel... In dat eerste jaar ben ik echt heel alleen in geweest. Omdat ik was toch wel een beetje een slikkere gast. En ik paste eigenlijk helemaal niet in mijn klas nog. Ik kon helemaal geen weg vinden. Ik was eigenlijk een beetje meer zo'n voetbalgast.
Ja, 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 met fashion en voetbal.
Ja, en in één keer zat ik, ja. Dus toen heb ik het tweede jaar, heb ik daar gedacht van, weet je wat ik wil doen? Ik maak een eigen nieuwe opleiding. Dus ik dacht, wat ik ga doen is, ik doe autonoom en ik doe grafisch en illustratief.
Gewoon alles.
Alles wilde ik doen. En dat was wat dat mocht. Maar na een tijdje bleek van, nou, dat lukte helemaal niet, praktisch gezien. Want de docenten waren ook van verschillende groepen. En ik neigde toch meer naar het autonome.
Want autonoom, daar valt eigenlijk ook alles onder, toch? Autonoom betekent toch gewoon dat je zelf maakt?
Gewoon een heel vrij werk, ja.
Ja.
Ja. Dus niet toegepast. Kijk, illustratief of grafisch of zo, dat is best wel helder.
Oh ja, dat is echt dat je in opdracht voor anderen dat gaat maken.
Ja.
Oké, en toen?
En toen heb ik die afgerond.
Ja.
En dan kom je op een gegeven moment weer zo aan je eindexamen tentoonstelling. En dan ga je op een gegeven moment ook zo van shit, en nu? En dat wist ik dus ook niet. En toen ben ik gescout door het Sandberg Instituut.
De master van Rietveld?
Van Rietveld Academie, ja. Ook Fine Arts Department. Ja, vet blij. En dan had je 2 rondes. En de eerste ronde was gebaseerd op het werk wat je indiende. En de tweede ronde, dan moest je je werk onderbouwen.
En wat had je toen voor werk? Wat maakte je toen?
Ik maakte veel tekst. Ik maakte dus heel veel pakken en kostuums. Eigenlijk in dezelfde stijl als waarin ik teken. En daar filmde ik mensen in. Mm-hmm. Dus ik had voor mijn luxe roots had ik bijvoorbeeld... Ik had één hoodie gemaakt. In de kleur rood. De kleur van bloed ook. En daar hadden allerlei hoodies over die trui nog heen. Dus er zaten allemaal verschillende jongens met een hoofd in één trui. En die liepen dan een stukje. En die waren als gewoon ook los beeld. Okay. Dus je hebt één capuchon trui.
Ja.
En aan die capuchon trui, er zit dus één jongen in.
Ja.
Zitten er allemaal op zijn arm, op zijn rug, op zijn borst. Zitten er allemaal nog losse capuchons.
Ah, oké. Okay. Ja.
En daar zaten andere jongens. Dus eigenlijk dat soort werken. Ik had een heel leger gemaakt waar je doorheen moest van textiel.
Mm-hmm.
Een hele lange gang. En in die gang kon je er onderdoor kijken, achterlangs. En dan had je allerlei korte films.
Ah, ja.
Gescout, eerste ronde door. Tweede ronde was ik op vakantie. En toen zeiden ze, ja, je kan de tweede ronde, moet je... Ik zeg, ja, maar ik ga niet terug vanuit van vakantieadres om die tweede ronde te onderbouwen. Ze zeiden, ja, dat is jouw risico. Dan gaan we alleen op basis van je werk kijken of je doorgaat.
Mm-hmm.
En toen was ik niet door.
Oeh.
Ja, het was echt shit. En toen moest ik mijn portfolio een paar weken later ophalen. En toen was het echt zo van, ja, was ik in gesprek met Jos Houweling. Destijds was dat de directeur. En Mario van Baar, die ook veel te doen heeft met het Sandberg Instituut. En ik was zat er helemaal enthousiast mee en ik was aan het vertellen. En toen zeiden ze van, kan je misschien even 5 minuten naar de gang? En toen kwamen ze terug van, je bent toch aangenomen.
Huh?
Ja man, dat was echt een van mijn gelukkigste momenten.
Maar gewoon puur omdat jij daar kwam en de manier waarop je toen praatte over je werk? Of?
Ik denk het, ja.
Wat bizar.
Ook omdat ik natuurlijk ook wel een heel gek... Of destijds of gek, een heel divers portfolio had. Hè? Die voetballer, die manager, die Molukse roots. En tegelijkertijd een soort van fijngevoeligheid in dat werk.
Ja.
Zeker toen. Ik denk dat natuurlijk gewoon, dat was ook iets verrassends en iets ontwapenends had dat.
Maar is het dan niet een beetje dat ze zoiets hadden, misschien denk ik nu te negatief, van oh, hij wil niet terugkomen van zijn vakantie voor ons of zo.
Nee. Dat is wel echt wel gewoon een jury en die kijken gewoon naar werk. Misschien was het gewoon ook toch niet, niet sterk genoeg, weet ik niet.
Ja, oké. Okay. En toen werd je dus toch aangenomen. En waar zitten we nu qua tijdlijn? Wanneer was dat?
1978. Nee.
Hij is heel oud.
Toen was dat 2006. Nee, ja, 2006.
Oh ja. En toen ging je die master doen?
Ging die master doen van 2 jaar. Veel fijne mensen ontmoet. Dat is echt namelijk wel een internationale school. Dus je komt ook heel veel verschillende culturen tegen. Mensen uit China, uit Israël. En dan kom je ook achter van, wow, dat wij dat zo doen hier. Zo bepalend binnen onze cultuur. En hoe we elkaar wel of niet aanraken. Hoe we samen eten of niet.
Oh, dat je daar veel over leert. Ja,
ja. Maar ook hoe ze naar kunst kijken. En hoe ze met materiaal of wat dan ook omgingen. Kleurgebruik.
Mm-hmm.
Super mooi. Super fijne tijd. Heel intens. Echt. De Academie Den Bosch was heel erg van binnen naar buiten.
Ja.
Dus veel meer wie je bent. En dat uitvogelen in werk. En oneindig. Je maakt het uiteindelijk voor niemand. Niemand zit nog op je te wachten.
Mm-hmm.
En bij de Academie het Sandberg Instituut was het best wel buiten binnen. Dus dan was je ook bezig met de buitenwereld. Dus dan was je bezig met galeries. En dan mocht je al exposeren in China. Of de hele toffe gastdocenten had je. Die mocht je gewoon uitkiezen. Je mocht zeggen, ik wil heel graag die en die spreken. Want dan gaat me verder werken in mijn werk. En ik heb op 2 jaar patroonteken en textiel gedaan. Via hun. Gewoon bij omaatjes mocht ik gewoon in les.
Echt?
Ja, omdat ik dat beter wilde kunnen maken. Ik wilde het beter...
Beter leren.
Ja.
Dus een super veelzijdige 2 jaar... waarin je dus nog veel meer kon uitdiepen en uitvogelen wat je wilde maken.
Mm-hmm.
En dan, daarna, als je dan klaar bent, val je dan toch in een gat? Of heb je doordat je ook al veel hebt geëxposeerd wel wat...
Ja, je exposeert inderdaad wel veel.
Mm-hmm.
En destijds was ik heel erg toegespitst tot film.
Mm-hmm.
Dus ik had ook filmgerelateerde baantjes. Weet je, als runner of weet je, dat soort achtige dingen. En kwamen er ook al klussen mijn pad op. Ik heb een aantal subsidies gekregen. Dan werkt zo'n instituut als Sandberg werkt wel goed op je cv. Zeker destijds. Ja. Heb ik een grote klus gedaan voor Cinekit bij de Westergasfabriek.
Ah, tof. Ja.
Heb ik, en dan hield je wat geld over om weer te kunnen leven.
Ja.
Zo heb ik me als filmmaker ontwikkeld uiteindelijk. En heel lang films gemaakt, portretten.
Mm-hmm.
Voor de Rietveld Academie heb ik ongeveer 4 jaar gedaan.
Voor de Rietveld zelf?
Ja, maakte ik een televisieprogramma Rietveld TV.
Ja.
Van kop tot staart. En daarnaast altijd autonoom werk blijven maken. Dus werk gewoon voor mezelf.
En die tekeningen, wanneer is dat gekomen? Want dat deed je dus altijd al wel een beetje? Of?
Ja, ik tekende vooral eigenlijk in diezelfde stijl, maar dan met textiel. Dus met een naaimachine kan je natuurlijk heel los en vrij kan je tekenen.
Ja.
En op een gegeven moment woonde ik in Amsterdam-Zuid, heel klein, boven. En ik ben iemand met veel energie en ik wil gewoon heel veel maken. En destijds had ik geen studio en zat ik voornamelijk veel portretten te maken en te editen. En ik dacht, ik moet gewoon die ideeën die ik heb, die wil ik gewoon nog vastleggen. Die ga ik gewoon tekenen en dan zie ik het wel. En die tekeningen waren in eerste instantie ook bedoeld als sketches voor films die ik wilde maken.
Ah ja, ja. En dus eigenlijk, want 2008 ben je dan afgestudeerd?
Ja.
Nu is het 2020.
Ja, goed. Wauw.
Even rekenen.
Dit is gewoon.
12 jaar. Ja, wat is er dan in die 12 jaar allemaal gebeurd? Je zegt al veel video, veel. Kwam je goed rond van je werk? Hoe ging dat?
Gewoon oké. Ik kwam gewoon oké. Kijk, ik had gewoon een salaris via de Rietveld Academie.
Ja.
En daarnaast had ik gewoon mijn vrije klussen. En uiteindelijk kwam ik steeds meer in die filmwereld terecht. En steeds meer ook op een gegeven moment bijna een baan als creative art director. Die kant ging ik op.
Ja.
Waar ik erachter kwam van, wow, dit is het gewoon echt niet voor mij.
En hoe komt het dat je na best wel veel jaar dat wil doen, daar opeens achter komt?
Nou, film is wel iets voor mij. Mm-hmm. Maar het is voor mij, ik ben niet iemand die wil dat er bijvoorbeeld nog meer hamburgers verkocht moeten worden. En dat ik daar mijn creaties en mijn creatieve brein op loslaat. Ja. Want ik vind dat niet nodig. En ik sta er ook heel vaak niet achter.
Nee, dus je wil eigenlijk echt zelf bepalen waar jij werk voor maakt.
Ja.
Ah, dus en daar liep het een beetje op?
Nou, daar was het zo van, dit voelde niet goed.
Mm-hmm.
En ik ben wel iemand van harde beslissingen. Dus ook als er heel veel risico zit, dat maakt me niet uit. Als het niet goed voelt, dan maak ik gewoon hele... Of het nou heel veel geld oplevert of niet. Als het niet goed voelt, dan doe ik het niet.
Nee.
En dat klinkt een beetje vaag, want waar is dat op gebaseerd? Maar tot nu toe is het wel altijd gelukt.
Mm-hmm.
Gewoon diep vertrouwen op mijn eigen kunnen ook wel. En daarin ook mijn onzekerheden. Ook wel vertrouwen op mijn onzekerheden. Van, ik ben wel heel zeker over mijn onzekerheden. Ik denk van, is prima.
Wat mooi. Je bent zeker over je onzekerheden. Hoe werkt dat?
Ik weet dat ze er zijn. Ik kan ze goed zien. Ik kan ze ook goed benoemen.
Mm-hmm.
En ik weet dat we in het grote en het klein niet heel erg van elkaar verschillen.
Ja.
Ik durf me daarin gewoon ook kwetsbaar op te stellen.
En dat heeft je geholpen tot nu toe bij je werk?
Nou, in die beslissing toen was het zo, weet je wat ik wil? Ik heb al sinds kleine jongen heb ik de fascinatie van goocheltrucs.
Mm-hmm.
Dus ik heb als kind heel veel gegoocheld.
Ja.
En heb altijd goocheltrucs verzameld en gekocht. En het was eigenlijk altijd op amateurniveau. Maar wel ook wel weer een beetje obsessief. Want ik vind het mooie van een goocheltruc is dat je een andere kant van de werkelijkheid kan zien.
Mm-hmm.
En in principe doe ik dat ook wel met mijn tekeningen. Je ziet iets wat bijvoorbeeld bestaand is.
Ja.
En je zet er een andere tekst op. En dat ontregelt iets in het hier en nu.
Ja.
En een goocheltruc is ook in het hier en nu. Verschuift jouw werkelijkheid.
Ja, dus dat ontregelen van degene die het ziet.
Maar het is natuurlijk altijd in het hoofd van de ander.
Ja.
Kijk, ik heb het altijd al bizar gevonden dat iemand bijvoorbeeld kan opgewonden kan raken van een erotisch stripje. Of vroeger had ik, ik heb dat op de kunstacademie het ED gebruikt. Vroeger toen wij heel jong waren, ik ben geboren in Vught. En had je een spel en dan, ja, dat was super spannend. Had je een boterhamzakje en dat kon je dan tussen twee monden doen.
Ja.
En dan was je bijvoorbeeld 11 of zo of 12. En dan kon je zo zoenen of tongen.
Mm-hmm.
Maar je raakt elkaars mond of tong niet.
Ja, ja.
Maar stel je nou eens voor dat ik thuis kom, vandaag het eind van de dag, en mijn lieve vriendin. Die zegt, ja, nou ja, Rogier, man, was een of andere super tof gast. En dat was voor een televisieprogramma. En hij had een plastic zakje en dat ging dan tussen onze monden. En dan gingen we zo tongen. En ik voelde ook de warmte van zijn tong en zijn mond. Maar we hebben elkaar niet aangeraakt. En dat spanningspunt vond ik gewoon heel tof. Dat heb ik altijd heel bizar gevonden. Wat dat dan doet in een hoofd. Wat is nou echt, wat is niet echt.
Precies, want eigenlijk is het soort van...
Niet en ook weer wel.
Ja, er gebeurt in je hoofd en in je lijf waarschijnlijk wel heel veel.
Ja.
Maar het is nog niet iets... Echt?
Nee, en met zo'n tekening, dat als iemand, soms worden mensen ontroerd of boos, jij hebt jezelf daarvoor opengesteld.
Ja.
En dus het is binnengekomen. En een kinderlijke manier en een kleurrijke manier, een tekst, dat komt heel snel binnen.
Mm-hmm.
Dat werkt gewoon heel snel.
Ja.
Maar ik had dus ik heb toen dat punt gehad als creative art director van nee, dit moet ik niet doen. Mm-hmm. Ik wil wel films blijven maken en dat doe ik ook nog steeds. Maar puur voor mezelf, vanuit mezelf. En toen dacht ik wil goochelaar worden. Dus ik ga professioneel goochelaar worden.
Wat super grappig ook, toch? Weer een hele andere switch. Je hebt zoveel verschillende switches gehad in je leven.
Maar wel, het is nog steeds, want ik heb heel lang ik liep op een gegeven moment ook vast. En toen kwam ik iemand tegen. In een bos. Nee, ook niet in een bos.
Een steegje?
Ja, een steegje. Nu was ik naakt. Nee. En toen kwam ik iemand tegen en die heeft mij ook verteld van, kijk, ik heb heel lang gedacht, waarom doe ik al die dingen in die rugzak? En what the fuck, waar ga ik heen? Mm-hmm. Yeah. Doesn't make sense.
Precies.
Maar nu maakt het komt wel allemaal bij elkaar nu. En ik kan het ook inzetten. En het is soms ook niet de manier waarop je denkt dat je het in kan zetten. Het is ook een manier van kijken of een manier van handelen. Die voetbalcultuur, die zorgt er mij heel erg voor dat ik veel makkelijker een andere taal begrijp. De straattaal en de manier van communicatie. De Molukse cultuur, die voor de helft ook in mij leeft, die zorgt ervoor dat ik dat begrijp ik ook. En mm-hmm. Ik begrijp ook hoe pijn en verdriet doorgegeven wordt. Dus ik kan daar snel wel doorheen kijken, denk ik. Ik denk dat dat ook mijn kracht is trouwens. Ergens heel snel doorheen kunnen kijken.
Er doorheen kijken qua mensen of qua...
Qua mensen, ja. Wat iemand zegt, wat hij bedoelt.
Precies.
Waar een pijnplek zit. Waar ik iets kan lossen, peuteren. Mm-hmm. Dat deed ik natuurlijk ook al bij die portretten.
Ja.
En op een gegeven moment, om dan weer terug te komen naar die creative art director, was ik als filmmaker een documentaire aan het draaien over een broederschap, Okito, in Vught, waar ik geboren en getogen ben. Ik woonde in Amsterdam en ik dacht, wat? Dit is gewoon een broederschap in Vught, goochelaars. En ik woonde daar 5 minuten fietsen vandaan. Ik wist het niet. Had ik dat maar geweten. Ik ga daar een documentaire over draaien.
Oh, wat goed.
En het waren allemaal artsen, advocaten, een beetje hooggeleerden, die daar elke eerste vrijdag van de maand bij elkaar kwamen. En dan allemaal hun trucs en ideeën bespraken en dat ook aan elkaar toonden.
Oh, dus het waren geen goochelaars, maar totaal andere beroepen?
Goochelaars waren er dus niet, een aantal misschien wel. Maar vooral mensen met een fascinatie voor goocheltrucs. Hè? Maar dat is wel mooi, want een advocaat die goochelt ook als een advocaat. Die zit veel meer op het gesprek.
Ja.
En de tandarts die zat veel meer op de instrumenten. En zo kom je in karakter, het zegt natuurlijk heel veel over hoe je ook gaat goochelen. Het komt heel erg terug in die manier van het goochelen.
Wat grappig, ja. En die ging jij filmen?
Die ging ik filmen en toen hadden zij op een gegeven moment van, daar kom je heel moeilijk bij dat broederschap en ook heel moeilijk tussen. En toen zeiden ze van, ja, maar je bent nu allerlei dingen aan het opschrijven, dat vertrouwen we niet. Wil je anders niet proberen om deelgenoot te worden van ons?
Om echt ook erbij te horen?
In de membership.
En had je daarvoor al dat idee van, ik wil... Nee. Want als kind goochelde je dus wel ook al. Mm-hmm. Maar je had niet in die tussentijd ergens gedacht van, oh ja, ik wil dat weer oppakken. Of...
Nee, als kind had ik... Het is gewoon... Nee, ja. Nu hoor ik wel terug van, je goochelier was altijd al trucjes aan het doen. En altijd al met raadseltjes bezig en puzzeltjes en zo. Dat vind ik echt heel suf.
Heel lief.
Ja, heel lief. Mijn intentie was gewoon, ik maak daar die documentaire. Daar zit zoveel moois. Ik zag al voor me dat die oude bibberende handen, zal ik maar zeggen, dat die dan trucjes aan het doen waren. En ik had ook het idee om vanuit de truc te filmen. Dus stel je nou eens voor dat je een balletje hebt en je doet daar een camera in. Dan zie je publiek, is het weg. En het weg is namelijk in een zak, want het wordt weer verstopt. En zo hele weg. Ja. Zo had ik allerlei beelden voor me. Nou, ik heb uiteindelijk gezegd, is goed, ik wil proberen om door de commissie, je moet echt door een ballotage moet je heen en je moet trainen en je moet voorgoochelen voor die groep. Super spannend, vet zenuwachtig.
Ja.
En toen ik heb mijn eerste leermeester, Rini, die heeft mij heel grob op allereerste gegrepen en toen ben ik begonnen. En ik dacht, oké, dan wordt dat onderdeel van die documentaire.
Ja. Ook jouw weg naar...
Mijn weg. Ja. Dus al mijn oefeningen voor de Spiegel in Amsterdam toen ik nog woonde. Overal bij Rini op de bank. Allemaal gefilmd. En uiteindelijk dacht ik, nee, ik ga die film niet maken. Heb ik besloten, oké, ik ga prof goochelaar worden. Dan heb ik 2 mensen gehad. Dus Rini Populier was de eerste. En dan heb ik 2 mensen gehad die al heel lang als prof werkzaam zijn. Leo Smetsers en Henk Arnoldus. En dat zijn twee profgoochelaars. En die hebben mij eigenlijk het zadel verder in geholpen. Om in de wereld te kunnen goochelen. En zo geld te verdienen. En daarnaast mijn eigen werk te kunnen maken.
Oh, dus met het goochelen verdiende je vooral je geld. En daarnaast maakte je nog autonoom kunst.
Ja.
Wat grappig. Ik vind, dus eigenlijk, maar dat goochelen, dat lijkt me ook iets waar je, net zoals al die andere stappen in je leven, toch dan ook best wel obsessief ingestapt bent.
Ja.
Hoe kan je dan daar toch ook weer dingen naast blijven doen? Was dat moeilijk?
Nee, voor mij niet. Kijk, in het begin, ik kan soms ook wel, als ik heel obsessief ben, dan wordt dat, weet je wel, dan ging ik bijvoorbeeld met mijn vriendin naar de bioscoop en dan had ik alweer iets gepalmeerd om te oefenen. Of ze moest heel de tijd 100 keer achter elkaar hetzelfde oefenen. En dat was het, in de begintijd was dat heel erg.
Ja.
Maar daarna vind je wel je weg weer, weet je, dan ga je weer een goede balans vinden. Dat heb ik met de filmen gehad, toen tekende ik minder en daarna filmde ik en tekende ik. En hetzelfde bij het goochelen. Eerst was het heel veel goochelen en daarna weer veel meer ruimte voor mijn eigen werk.
Ja, want toen is denk ik na verloop van tijd je eigen werk weer groter geworden. Goochel je nu nog wel eens?
Ja, 3-4 keer in de week of zo.
Echt?
Ja.
Oh, maar ook gewoon op verschillende plekken en echt als goochelaar.
Mensen kunnen me gewoon boeken. En dat is wel, het begint nu een andere vorm te krijgen.
Ja.
Omdat ik zelf ook niet zeker weet of de manier waarop ik nu goochel, of ik dat nog wil.
Mm-hmm.
Anderzijds ben ik bezig met een nieuwe theatershow. Die gaat via een impresariaat en dat start eind dit jaar.
Mm-hmm.
Met 2 collega's. Het gaat over goochelen, maar ook eigenlijk helemaal niet. We zijn Jochem Nooyen en Luc van Kuppenveld.
Ja.
En ik. 3 jongens. Alle 3 goochelaar. Alle 3 ook heel erg leven bevragen. Ook de kwetsbaarheid opzoeken. Ook een goochelaar is natuurlijk, je kijkt naar een illusie.
Mm-hmm.
Vaak is dat allemaal heel erg snel. En hij is onaantastbaar.
Ja.
Die kan iets wat de ander niet kan. En wij willen ook de andere kant laten zien. Want het is natuurlijk niet. Het is een illusie.
Nee, het is juist heel kwetsbaar ook, toch?
Ja.
Lijkt me goochelaar zijn. Je kan zo worden ontmaskerd. Of...
Ja, maar ook door het gewoon echt te laten zien. Kijk, als jij iets laat zien en je vertelt daarna iets wat eigenlijk er niet bij past.
Mm-hmm.
Kijk, je hoort... En als je naar een goochelshow gaat, dan verwacht je niet dat je ontroerd raakt van een verhaal.
Nee.
Of dat je in één keer zijn onzekerheid gaat, dat je dat hoort. Je gaat naar entertainment, je gaat naar show en je wordt bij wijze van spreken meegenomen in een wereld van dromen en illusies, wat eigenlijk niet echt kan. En dan ga je naar buiten en dan ga je daarna nog erover hebben van hoe kan dat toch?
Ja, ja, dat is het beeld dat mensen hebben van goochelen.
Ja, en dat gaan we dus niet doen.
En want dat is wat je nu dus soms nog wel doet en waar je misschien niet meer helemaal...
Nee, wat ik nu... Vooral doe ik, ik ben vooral goed in close-up. Dus ik heb gewoon veel feesten en partijen waar ik rondloop.
Mm-hmm.
Daar hoef ik ook niet meer voor te trainen bijna. Omdat ik dat veel doe.
Ja.
Dus ik heb mijn koffer klaarstaan en dan kan ik gaan. En dan ga ik aan. En als ik aanga, ik kan echt aan. Als ik aanga, dan ga ik echt aan. Alleen, ik merk dat ik dat... goochelen wel wil inzetten, maar niet meer per se als goochelaar. Dus ik zou veel meer als maker veel meer willen doen. Dus ik zou zelf veel liever theatershows willen gaan maken. En weer veel meer films.
Mm-hmm.
En mijn tekeningen blijven doorknallen.
Nice. Ja, ja, want dat door blijven knallen. Volgens mij verschijnen er echt dagelijks misschien wel meerdere tekeningen van jou online. Hoe doe je dat? Dat zoveel maken?
Ja, want hoe zie jij mij dan?
Hoe zie ik? Nou, dat vind ik dus ook wel grappig. Ik kwam erachter dat jij bijvoorbeeld goochelde doordat ik nou gewoon echt wel even heb zitten spitten of zo. Mm-hmm. In wat jij allemaal doet. Maar als je jou ziet, jouw Instagram-account en je site, dat is veel meer op de illustraties.
Ja.
Dus ja, voordat ik echt met jou in gesprek ging en dit gesprek ging voorbereiden, dacht ik veel meer dat dat echt jouw main ding was, je illustraties. Dus ik had ook helemaal niet verwacht dat je nu nog 3 tot 4 keer per week dat goochelen zou doen.
Mm-hmm.
Is dat bewust dat je dat een beetje scheidt ook?
Als in scheidt?
Als in E-I-D-T?
D-T?
Je scheidt, ja, zeker.
Zo, meteen felle ogen. Jammer dat de podcastkijkers, luisteraars dit niet kunnen zien.
Taalnatie.
Het vonk werd meteen duidelijk. De vonkjes. Wat wil je weten?
Nou, is het bewust dat je die twee dingen los van elkaar laat zien? Dat je dat...
Ja, het voelt... Oh, dat ik dat niet online laat. Ja. Dat ik me zo niet profileren als ik goochel ook. Of precies. Ik maak ook nog films of theater.
Ja.
Ja, ik heb wel echt wel bewust gekozen om die tekening... Kijk, als jij naar mijn story gaat, dan zie je wel heel veel input. Dan zie je ook af en toe goochel input. Dan zie je theater input. Dan zie je heel veel.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat ik daar met een... Ik ben niet het type... Ik hou er niet zo van om dan met een foto van mezelf en een spelkaart... en vanavond weer een optreden in Amsterdam. Zo.
Nee, nee.
Dat ga ik niet doen. Omdat ik hou van het goochelen, maar ik haat het ook. Het is heel gek. Kom ik echt thuis of ik rijd terug met de auto... en zeg ik tegen Sam, mijn vriendin, van ik stop er gewoon mee. Ik heb er geen zin meer in.
Wat is dat dan? Waarom?
Ook gewoon omdat ik dan denk, wat ben ik... Ik geef mezelf soms heel veel weg.
Mm-hmm.
Dus grenzeloos geef ik mezelf weg. Dus het kost me veel energie.
Ja.
Aan de andere kant hou ik ervan en kan ik dus... Ik ben echt een verzamelaar, dus van goocheltrucs. Maar ook van goochelfilms. Dus ik heb honderden lectures. Urenlang ga ik dat luisteren. En bekijken. Dus er is iets wat mij telkens triggert om toch erbij te blijven.
Ja.
Nou ja, jouw bekend Suzanne Jacob album.
Mm-hmm.
Die zet natuurlijk ook trucs in.
Ja, in heel de veel hele illusies. Theatrale vorm ook.
Ja. Dus het voedt ook heel erg. En het geeft heel veel mogelijkheden. Interactie met mensen. Ik ben wel echt een social guy. Ik hou van om onder de mensen te zijn. Als ik aan het entertainen ben. Ik ben wel een entertainer ook.
Ja.
En ik leer veel van die mensen en ik zie veel van die mensen. En de dingen die ik daar leer en zie, die neem ik toch ook alweer mee uiteindelijk in het theater en in de tekeningen.
Ja, dus het inspireert je ook weer om te kijken, wat kan ik hier verder mee?
Absoluut. En ik weet niet, ik zal altijd die fascinatie voor het goochelen blijven behouden.
Maar ken dat wel, wat je zegt, dat je superveel van jezelf geeft.
Mm-hmm.
En voelt het dan ook alsof je dat dan niet altijd terugkrijgt?
Of? Ja, kijk, als je als tafelgoochelaar werkt, dan moet je super hard werken. Kijk, in eerste instantie zit niemand op je te wachten en dan ga je ze onderbreken.
Ja.
En hoe ga je ze onderbreken? Dat is natuurlijk een uitdaging.
Mm-hmm.
Dat vind ik ook heel leuk. En in het begin is dat heel spannend, want in je uitdaging zit ook meteen heel erg de afwijzing.
Ja, zeker.
Het gekke is, wat ik heb geleerd is, daar waar een pijnplek bij mezelf zit, daar gaan mensen op duwen. Een mens voelt dat aan. Weet je,
waar jouw onzekerheid zit.
Ja, 100%. Zelfs als ik een grap overneem van een goochelaar, dat doe ik eigenlijk niet. Maar die dan slaat het helemaal stil. Dat werkt niet, het komt niet over. Het is niet echt.
Dat voel je dan misschien zelf ook al in het doen.
Misschien wel. En ik ben echt, ik ben namelijk altijd, ik hou van improvisatie. Dus ik ben altijd in het moment, gaan we lachen. Het is natuurlijk goochelen, het is wel het plezier maken. Ik wil niet dat iemand daar een vervelend moment heeft natuurlijk.
En dat die mensen jouw onzekerheid snel door... Wat zijn nog meer onzekerheden van jou?
Van jou?
Van jou. Kan je spiegelen?
Wat zijn mijn onzekerheden? Met goochelen bedoel je?
Ja, of met je werk? Of... Je zegt, dat is ook een kracht dat ik die zo goed ken. Hoe uitzicht dat?
Nou, mijn onzekerheden met het goochelen was gewoon van... ik mag er niet zijn.
Mm-hmm.
En ik moet echt super hard werken... om mijn geld te verdienen. Ik moet het waard zijn. Ik moet het terugverdienen. Ik pakte ook echt lijpe klussen aan. Van echt als een paard was ik bezig. Ik sloeg nergens op. Andere zijn ook collega's die... dat heb ik ook geleerd. Die doen het rustiger aan. En, en gisteren was ik aan het repeteren voor een nieuwe theatershow. En een van de makers is ook regisseur. En die heeft mij voor een ander project vorig jaar begeleid. Waar ik onderdeel van was. Hij zei, wat bizar is dat jij wil zo te veel geven bijna.
Ja.
En het gekke is, als ik dat die plek, zou ik maar zeggen, als je het gewoon hebt over een pijnplek. Als ik dat heb gezien en doorvoeld, wat daar zit,
mm-hmm.
Dan drukken mensen daar niet meer op. Dus als je het heel praktisch bekijkt, heel vaak was ik bang om naar mensen toe te gaan dat ze mij zouden afwijzen. En dan gebeurde dat ook wel eens. Niet altijd, maar dat gebeurde best vaak. En nu ben ik daar helemaal niet bang meer voor.
Omdat je weet... Dat dat niet met jou te maken heeft?
Het kan gebeuren en het heeft nooit met mij te maken.
Ja.
Nooit.
Mm-hmm.
Maar het heeft een tijd geduurd voordat ik dat... het heeft niet per se met begrijpen te maken, maar doorvoeld had hoe dat werkt.
Ja.
En nu drukken mensen niet meer op die knop. Maar ja, je weet het hè, on every other level another devil, dan komt er iets anders natuurlijk.
Ja. En je zegt, ik geef superveel en soms te veel. Ben je iemand die zichzelf dan ook daarin voorbij loopt? Ben je burn-out gevoelig of waarin...
Nee, ik ben niet burn-out
gevoelig. Of ja, waarom merk je dan dat je toch een keer ook die rust moet pakken of...
Nou, waar ik achter kom is dat ik zit nooit ik kan niet 5 minuten stilzitten en uit het raam kijken of zo. Dus ik ben heel erg altijd on the run.
Ja.
Dus als ik op vakantie ga, dan ben ik echt niet tof die eerste dagen.
Nee.
Dan ben ik gewoon helemaal ontregeld. Of ik ben alleen maar aan het slapen of ik ben... En dat is niet goed voor het systeem en zo merk ik dat wel.
Je bent dan die eerste dagen ontregeld, maar... Dat uit zich dan eerder in slapen dan dat je bijvoorbeeld nog steeds heel veel dingen wil doen of zo? Of?
Nou ja, doordat ik dan geen afleiding heb.
Mm-hmm.
Ja, mijn vriendin had het idee om lekker terug de natuur in Portugal, caravan, leuk. Nou, weet je, eco-toilet, halleluja. Ja, en dan gaan we daarheen. En zij zat er al een week, want ik had nog een klus die ik moest afronden. En dan kwam ik aan en dan zit je helemaal echt nowhere. Geen bereik, niks, geen televisie, geen internet, fucking niks. En dan ben je er met jezelf.
Mm-hmm.
En dan ben ik er echt met mezelf. En dan heb ik het in het begin heel zwaar altijd. En de zwaarte, zie ik jou bijna vragen, hoe komt die dan tot uiting? Die komt dan tot uiting in een soort van energie, van rusteloosheid, ja. Slecht slapen, gek dromen, weg willen.
Ja.
En op een gegeven moment komt het wel tot rust. En dan gaan we terug naar huis.
Ja, ben je eindelijk tot rust gekomen? Nee, maar ik denk dat dat ook wel iets is van onze tijd of zo. Wat veel mensen hebben. Ook wat je zegt, ik kan niet thuis even 5 minuten stilzitten.
Nee.
Maar ja, dan vraag ik me ook af, is dat gezond of zo? Is het ook een soort angst om met jezelf alleen te zijn? Of met je gevoelens of met inderdaad die zwaarte? Is dat zo, denk je?
Nou, ik kan wel heel goed alleen zijn en ook met en als ik kan tekenen. Maar ik wil heel graag... En ik vind het ook prima om dingen te voelen.
Mm-hmm.
Heb ik ook echt wel heel. Ik was ook een hele lange weg geweest. Maar ik denk dat het bij mij te maken heeft. Want ik kan me soms. Tegelijkertijd, terwijl ik het uitspreek, denk ik, ja, moet ik dat delen? Ja, waarom kan ik dat? Er komt een soort. Ik kan bij mij een soort onveilig gevoel komen. En ik wil heel. Daar wil ik niet zo snel naartoe.
Ja.
En dat komt op een vakantie of zo, komt het bij mij altijd omhoog. En dan moet als een griep even eruit.
Ja, want dan...
En dan is het weer weg.
Dan moet je even voelen dat het wel oké is of zo.
Ja, zoiets, ja.
Ja, ik zit het me ook hardop af te
ja,
vragen,
zoiets,
hoor.
Ja, zoiets, ja.
Want ik denk dat dat wel iets is wat heel herkenbaar is.
Nou, maar... als het er mag zijn... Ja, mm-hmm. Ik kan ook weer zo'n... Wow, maar dan is... Zijn. Ja, nee, ja. dan kijk, ik weet het ook.
Ja.
Mijn vriendin weet het ook.
Ja.
En dan komt het ook steeds minder voor.
Ja, maar zou het dan niet ook goed zijn om wel elke dag die 10 minuten stil te zitten?
Ja, dat kan ik mezelf wel voornemen.
Mm-hmm.
En ik heb ook al een tijd zo die meditatie gepakt. Super lekker. Maar ik zit lekker in mijn vel nu. Ik zit in een lekkere flow, dus ik heb het nu niet echt het gevoel
nee,
dat
ik wil
het
nodig je niet iets aanpraten.
Nee, dat doe je ook niet. die rust, ik heb gewoon het rusteloze. Maar het is ook weer, vanuit die onrust ontstaat er ook heel veel.
Ja.
En ik heb gewoon altijd heel veel ideeën.
Ja, want dat is ook iets wat ik heel interessant vind. Waar ik net ook een beetje op aankoers. Jij maakt zoveel, altijd heel veel ideeën. En inderdaad, en met het goochelen en met theater. En hoe komt dat, denk je? Hoe
werkt dat bij jou dan?
Nou, ik heb heel veel verschillend werk. Ik doe heel veel freelance spelen op scholen, jeugdtheater. En ik merk als ik mezelf helemaal vol plan met dat soort dingen, wat je ook net zei over het goochelen, dat dan mijn ideeën ook soort van stoppen. Zeg maar, mijn eigen creatieve ideeën. En dat vind ik heel naar.
Mm-hmm.
Maar als ik mezelf volplan met andere dingen, dan droogt dat voor mijn gevoel een beetje op of zo. En als ik dan echt, weet ik veel, een paar dagen wel echt die stilte opzoek, dan komt dat langzaam weer terug. En dan gaat het weer helemaal leven en borrelen. Maar ik heb daar wel...
Want wat maak je als je helemaal vrij mag maken?
Ik heb een theatervoorstelling gemaakt. Dus eigen liedjes schrijf ik, teksten. Dus vooral dat theater, muziek.
En die kunnen niet komen op het moment dat jij volop al aan het spelen bent en druk bent en onderweg? En...
Ja, ook wel, maar wel echt een stuk minder. Of dan komt het, maar dan werk ik het niet uit, omdat ik daar dan de ruimte niet voor voel of zo. Terwijl het is misschien ook luiheid. Ik zou het ook gewoon wel kunnen doen. Mm-hmm. Maar
hoe komen bij jouw ideeën dan? Tot een lied of tot een spel of tot wat dan ook?
Nou, dus een combinatie van ruimte en tijd nemen, denk ik. En ook gewoon gaan zitten achter de piano en mezelf een beetje
aanzetten. Oh, het is ruimte en tijd. Het is niet zo dat het terloops, dat je in de trein zit onder de douche.
Ja, ook. Maar ik denk, dat is dus minder als ik al helemaal vol zit qua planning. Dus als ik qua planning al helemaal vol zit, zit ik in de douche, in de trein te denken, oké, wat moet ik morgen doen? En als ik daar wat meer ruimte in creëer, dan komen ook tijdens die spontane momenten dat soort ideeën meer. Herken je dat? Of niet?
Ja, ik heb denk ik altijd, ik kan wel aanzetten. Mm-hmm. Ben denk ik altijd wel redelijk aan.
Ja.
Als ik heel veel stress heb, dan kan ik toch ook wel weer loslaten en dan wel gaan tekenen. Als ik heel veel, ik heb vorige week vier shows. Mm-hmm. En ook nog een daarvan is een lecture. Dus dan moet ik, geef ik aan een bedrijf, geef ik eigenlijk een soort lezing van 3 kwartier. Dus hoe perceptie werkt, hoe mensen kijken. Of het wel klopt wat je denkt dat je ziet.
Ja.
En aan de hand van goocheltrucs.
Tof.
Dus ik leer eigenlijk, eerst laat ik bijvoorbeeld een goocheltruc zien. En dan gaan we met z'n allen erachter komen, hoe werkt die?
Ja.
En dan niemand weet dat ooit. En sterker nog, op het moment dat jij denkt, ik weet hoe het werkt, of dan heb je een overtuiging, mm-hmm. dan zie je nog minder. Dus ik wil eigenlijk laten zien hoe, als je allerlei overtuigingen hebt, dat je eigenlijk nog minder ziet. Dat leer ik tijdens zo'n lezing.
Wat tof.
Nou, dat moet ik dus nog voorbereiden. Mm-hmm. Dus het is een hele drukke week. Vroeger deed ik dat gewoon echt last minute. En dat gaf me dan wel onrust.
Ja.
En nu doe ik het straks. Daarom ben ik bewust met de trein hier naartoe gekomen.
Dat je dat nog even kan doen.
Dat ik dat nog... Nou, haal het even maar even weg. Dat ik dat nog kan doen. En dat ik me inlees wat het bedrijf doet.
Ja.
Wat hun visie is. En daarna laat ik hem ook alweer los.
Dat is wel een goeie. Gewoon het eigenlijk echt wat beter plannen.
Ja, dat is wel een ding voor mij. Dat heb ik echt geleerd. En ik heb ook echt een... ik heb een advisor.
Oh. Advisor. Ja. Wat goed. Waar advice die jou mee?
financieel, visie, plan van aanpak dus. Zorgen dat ik moet door hem, ik zie elke maandag zien we elkaar.
Elke maandag?
Elke maandagavond nu.
En dan een uur of 2 uur? Of,
2 uur, hij had het liefst 3, maar we doen 2 uur. En dat is heel fijn, hij is ook heel commercieel. Hij heeft heel goed overzicht, hij stelt scherpe vragen. Begrijpt de markt ook, ik niet. En ik zeg tegen hem, ik wil vrijheid, ik wil autonoom blijven.
Ja.
Hoe kunnen we vanuit die vrijheid, kunnen we toch nog, kun je toch nog geld verdienen, kun je toch nog inzetten?
Ja.
Hoe gaan we om met allerlei aanvragen die ik krijg, ook van grote spelers?
Mm-hmm.
Dat gebeurt natuurlijk ook niet veel.
Ja, zeker.
Contracten die niet oké zijn.
Mm-hmm.
Waardoor je jezelf in de nesten zou kunnen werken. Hij is gepokt en gemazeld. Hij leest alles, hij weet alles. Hij doet, wij spreken de moeilijke telefoontjes.
Wat super interessant. Maar hij is niet een soort manager dan? Het is meer...
Uiteindelijk komt er straks waarschijnlijk een manager.
Ja.
En hij is de adviseur van mij. Ja. Wij zorgen dat Rogier Routers altijd 100% beschermd is.
Mm-hmm.
En dat hij 100% eigenaar blijft.
Ja. Want ik snap inderdaad, het gaat nu heel goed met die tekeningen. Daar komt dan heel veel inderdaad op je af.
Dat is heel goed, hè?
Ja.
Dat is ook
wat is succes en wat is...
Ja.
Ja. Maar er komt wel nu een hoop op je af, denk ik.
Ja, dat is waar. Ja.
Is er een... Want dat lijkt me supergoed dat je dat doet met zo'n adviseur. Is er een moment geweest dat je gewoon merkte, ik word overspoeld en ik kan het even niet zelf meer handelen?
Nou ja, vorig jaar had ik aan het eind van het jaar... Kijk, bij mij komt nog steeds niet echt een goede website en een goede webshop. Zeg ik gewoon ook eerlijk, heel eerlijk. Dus ik had via DM konden mensen en via e-mail konden mensen toch een aantal prints die er zijn, konden ze kopen. Nou ja, en dat, op een gegeven moment werd dat zo druk dat ik gewoon echt van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds pakketten aan het vouwen was en zo. En aan het versturen. En dat is niet de bedoeling, want ik moet vrij blijven. Ik ben een maker.
Ja.
En daar zit mijn kracht.
Precies, dan gaat je energie naar die dingen.
Ja. En dan word je op een gegeven moment ook ongelukkig. En ik geloof ik echt dat je als maker, wat jij het ook zei, ik ben er dus ook zo. Deels komen er heel veel op me af, weet je, die ideeën. En dat leg ik dan gewoon vast in mijn telefoon. En daarnaast ga ik er ook echt voor zitten, zoals jij ook net zei. En dan komt er nog veel meer. Maar ik durf gewoon ook heel veel fouten te maken. Ik geloof dat je als maak jezelf heel veel moet uitdagen. Sommige delen in jezelf, een soort van hongerige delen of wilde delen in jezelf, die mag je ook helemaal uit gaan hongeren. Dus als het angst is, dan ga ik er naartoe. Dan teken ik hem helemaal uit. En als er een innerlijke stem zou zeggen van, er komt vandaag helemaal niets, je kan niks en je bent niks waard en niemand zit op je tekening te wachten en het is op, dit was het. Mm-hmm. Dan ga ik daar helemaal op zitten en dan ga ik het helemaal uithongeren. Totdat je op een gegeven moment op iets komt. En het meest bizarre vind ik altijd nog steeds, is dat hoe minder je verzint in een tekening, hoe eerder mensen geneigd zijn van, die ene, die wil ik.
Hoe bedoel je, hoe minder je verzint? Ontstond
die, waarvan je bijna denkt, die ga ik bijvoorbeeld niet posten. Mm-hmm. Of die leg ik gewoon onder op de stapel.
Ja.
En dan heb je ook soms tekeningen waar je heel voor het ziet en denkt van, dit is hem. Dit is hem. Dit wordt hem. En dat werkt niet.
Nee. Dus je hebt ook niet een soort... Ja, het is dus meer intuïtief dan dat het echt dat je een formule hebt van deze tekeningen werken of zo.
Ja, ik weet wel wat er kan werken.
Ja.
Maar ik weet ook wat er werkt op Instagram, bij wijze van spreken, eerder. En in een galerie of tijdens een expositie of zo ergens.
Ja.
Maar ik wil daar ook niet rekening mee houden voor Instagram. Ik wil ook gewoon kunnen plaatsen wat ik wil plaatsen.
Ja, daar zit ook dat autonoom zijn in, denk ik, toch?
Ja, als mensen aan mijn vrijheid gaan frunken, dan ga ik stijgen.
Ja.
Word ik ongelukkig.
Maar daar zit dus eigenlijk ook al wel gelijk een goede tip in. Want ik denk dat dat een struggle is van veel kunstenaars. Inderdaad, dat je gaat denken van, nou, dit is allemaal kut en ik kan niks. En jij gaat dat dan dus juist pakken en daar helemaal over tekenen. Ja. Over dat.
Ik heb altijd gezegd, als ik werk, dan hou ik van mezelf en tegelijkertijd geef ik mezelf op. En ik ga daar een beetje tussenin zitten. Want deels ben je belangrijk en deels ben je helemaal niet belangrijk.
Mm-hmm.
En van daaruit kan ik gewoon... Ja, voor mij is het echt downloaden. Ja. Ik kan nu naar jou kijken en naar je luisteren. En dan kan ik op basis daarvan kan ik je binnen een half uur 10 tekeningen geven.
Super tof. Dus dat haal je dan uit iemand... Ja. Maar denk je dan alsnog wel vaak van, oh, wat ik nu heb getekend, dat slaat nergens op? Of dat...
Nou, ik denk wel eens van... Dit had ik beter kunnen uitwerken. Of dit werkt toch niet.
Mm-hmm.
Ja, dat denk ik ook. Dus ja.
Zijn er andere tips of dingen die jij bent tegengekomen die je jonge kunstenaars mee zou willen geven?
Als je jonge maker bent en je hebt bij wijze van spreken de rust en de centen, hè, dan zou ik zeggen, maak zoveel mogelijk.
Mm-hmm.
Pak het nog breed uit. Maak combinaties. Kijk naar mensen die je inspireren en schrijf op wat dat dan is. Ja. En als je dan kijkt naar die mensen, naar een interview van iemand, en die benoemt bijvoorbeeld een componist, ga dan eens op zoek naar die componist. En zo voed je jezelf met dingen die iets bij jou kunnen prikkelen.
Ja.
En uiteindelijk heb je heel veel dingen gemaakt. En het is altijd zo dat als jij bij spreken 50 dingen maakt, dan is er iets die de vonk. Mm-hmm. Wat is er dan dat die de vonk? Wat is dat dan? Wat komt er dan altijd terug? En als je dat kan je misschien niet altijd alleen. Heb je misschien ook andere mensen voor nodig. Of goede begeleiding. Maar dan ga je zien dat je denkt, het is altijd gaat het over het contact. Of het gaat altijd over wat die andere... Ik ga daar eens even wat meer op zitten. Mm-hmm. Wie doet dat nog meer? En zo kan je jezelf... kun je jezelf telkens jezelf blijven ontwikkelen. En het is ook heel veel mensen zeggen van, onzeker en... ik ben onzeker en ik vind het vervelend als maker dat ik onzeker ben. Ik denk dat je pas als maker echt je zorgen moet gaan maken als je niet meer onzeker bent. Als het vastgeroest is. Super suf.
Ja.
Weet je wel, het is oké dat je het nog niet per se hebt gemaakt. En het is ook oké als je het creatieve gebruikt en je komt uiteindelijk in de zorg. Als je anders kan kijken, dat is van waarde.
Mm-hmm. En je zegt dat kan je niet altijd in je eentje zien of zo, wat dat dan is, wat Dieder Vonk of Rogier Roeters is. Heb jij daar mensen in je omgeving bij nodig gehad die je daarmee hielpen? Vraag je veel om hulp?
Vraag ik veel om hulp? Nee, ik vraag niet veel om hulp. Wel heb ik, zal ik maar zeggen, bij zo'n kunstacademie heb ik natuurlijk wel mensen ontmoet waarin ik af en toe een beetje aan het sparren ben en dat ik dan werk laat zien. Maar die vinden soms ook dingen kut die ik wel tof vind en dan doe ik het toch.
Ja.
En dat is ook oké, hè? Dat iemand iets tegen je zegt, dat je denkt, ja, maar hallo, ik ben het daar gewoon niet mee eens. En dat is toch goed om dat te weten.
Ja.
En je kunt soms ook met iets tijdelijk eens zijn. Dat je denkt, ja, dat was toen even zo. En nu doe ik dat niet meer.
Toen vond ik dat tof. En nu...
Ja, toen maakte ik dat.
Ja.
En nu niet meer.
Mm-hmm.
Maar ik denk wel dat er toch soort wel een soort van blauwdruk in een werk zit altijd. Ik denk, als jij nu mij op de academie... Natuurlijk, weet je, dat is een jong jochie nog... die daar aan het maken is... Daar zit nog steeds, dat zit nog steeds wel een beetje hetzelfde erdoorheen.
Mm-hmm.
En nu is het meer ontwikkeld. Het heeft nu wat meer body gekregen. Maar het is nog wel een beetje van hetzelfde.
Ja. En die adviseur, waar helpt hij jou nog meer mee? Hoe lang werk je nu met hem samen?
Nou, we werken al wel een tijd met hem samen. Omdat hij me ook met het goocheltoernooi, met het vermarkten en zo heeft geholpen. Werk ik nu al best wel lang mee. Maar dat we nu met elkaar echt concreet zo dit hebben afgesproken. Dat is echt pas recentelijk. Omdat ik nu echt... Omdat er zo aan me getrokken wordt.
Ja.
Heb ik om zijn hulp gevraagd. En dat kost geld. Mm-hmm. Maar dat levert ook meer geld op.
Ja, dat is de vraag altijd. Van, oh, wat, hoe weet ik zeker dat dit wat ik er nu insteek... dat ik dat er ook weer uit krijg?
Ja, en daar ben ik niet bang voor.
Nee?
Nee. Kijk, ik ben niet bang... Om geld te verliezen.
Nee.
Want dat verdien ik alweer terug.
Mm-hmm.
Als het mislukt. Ja. Wat is mislukken?
Ja.
Hè? Stel je voor dat die tekeningen mislukken. Dan ga ik toch verder met theater.
Ja. Je hebt gewoon opties.
Iedereen heeft opties.
Mm-hmm.
Alleen je beperkt jezelf.
En voel jij je nu succesvol? Of heb je het idee... Het is nu gelukt. Voelde je dat 10 jaar geleden? Hoe werkt dat voor jou?
Ik voel me niet zozeer succesvol. Ik voel me wel door een breed publiek gezien en gewaardeerd. Maar ik weet ook dat dat zo over kan zijn. Dus ik vind het fijn en tegelijkertijd maakt het me niet zoveel uit.
Mooi, goede balans, denk ik.
En... Zo werk ik ook, hè? Dat is eigenlijk ook dezelfde manier.
Ja.
Ik heb nu net een interview gehad met het Parool. Daar heb ik ook gezegd, het kan zomaar zijn dat ik in één keer weg ben van Instagram.
Ja.
Maar is die gast?
Ja, ik zat dat net te denken toen je zei... het moet niet zijn dat mensen dingen van jou gaan verwachten... of dat jij moet gaan voldoen aan... Nee. Inderdaad, mensen hopen nu elke dag of weet ik veel wat op een tekening van jou.
Nou, ik heb natuurlijk, dat is natuurlijk ook mijn geluk... ik heb gewoon voor een 1,5 jaar aan tekeningen. Als ik elke dag iets wil posten, heb ik gewoon, kan de komende 2 jaar elke dag iets posten.
Ja.
Wat meer.
Mm-hmm. Maar ga je opeens verdwijnen?
Nee, want ik post niet altijd alles.
Nee.
Ik post ook heel veel niet. Heel veel niet. Ik heb zo stapels tekeningen.
Mm-hmm. En waarom post je dingen niet? Heb je daar...
Ja, soms denk ik... Ik vind het toch nog niet goed. Soms denk ik... Kijk, mijn werk beweegt zich ook tussen... Is het schets of is het af? Ja, dus soms is het ook een beetje meer een schets. Soms is het heel erg af. Ik vind het ook een interessant gebied. Wat is nou eigenlijk af? Wat is nou schets? Maar dat komt ook omdat dat is ook natuurlijk mijn stijl. Dus het heeft ook een losse, kinderlijke stijl. Het is vlug. Ik hou van. Ik ben altijd gefascineerd geweest door mensen met een. Ja, we zijn zelf meer beperkt dan mensen met een beperking. Maar mensen met een. Die wij noemen mensen met een beperking.
Mm-hmm.
Mensen die. Je hebt het 5e seizoen in de buurt van Utrecht. Ja, dat is een kunstinstituut. Met mensen met geestesziekten. Hoe kun je dat ook, of die even verward zijn of die depressief zijn. Altijd interessant, want het is een heel gek...
Super interessant.
Wat voor beeldtaal die ook hebben, vind ik zo mooi.
Ja.
En mensen zeggen altijd wel van, ja, dat kan ik ook, maar kan jij niet.
Mm-hmm.
En doe het dan maar eens zoveel. Dat lukt je niet.
Nee.
Of zo groot. Kan je niet. Ja, mensen denken van wel, en denk, ja, doe het dan.
Mm-hmm. Ik vind het wel grappig wat je net zei over, misschien ben ik zo opeens ook weer weg. Dat is toch ook een beetje die goochelaar die opeens... weg is of mensen die verwachten dat het ene gebeurt... en jij denkt opeens, nee, ik stop er gewoon mee. Weet je al wat er gaat gebeuren in de toekomst? Wat zijn je plannen?
Ik blijf voorlopig gewoon doorgaan met het maken van tekeningen. Ik ben bezig met een nieuwe film te draaien. Die wordt echt fucking mooi, vind ik zelf.
Tenminste. Cool. Wat echt, voor... Kan je daar al iets over vertellen?
Ik draai een oneindige film sowieso. Dat is Finding Meaning in Life While Living It.
En wat is dat voor film?
Het gaat over het leven natuurlijk uiteraard. En de finding meaning in life while living it. Dat ga je heel je leven ga je dat doorleven. Dus het is een oneindige mozaïek aan beelden. En aan Ik maak dus, hoe je kan het best zien, ik maak bijvoorbeeld een pak. En ik spreek af, Diede, ik kom morgen bij jou om 12 uur. En dan gaan we iets filmen. Vind je het oké? Ja, het gaat uiteraard in samenspraak. Jij doet dat pak aan en dan ga ik jou bijvoorbeeld interviewen. En er gebeuren hele gekke dingen. Want jij vertelt bijvoorbeeld een heel persoonlijk verhaal over... dat je met je vriend net uit Rotterdam samen bent. En dat, weet ik veel, whatever, maakt niet uit. En, maar je ziet eigenlijk alleen maar een textiel hoofd. En zo op allerlei manieren... toch weer een soort van absurditeit. Maar tegelijkertijd is het ook, probeer ik het er ook wel echt op het gevoel te zitten van... je ziet iets wat niet echt is, maar het verhaal is wel echt. Maar wie is dat dan erachter? Klopt het wel?
Ja, is het waar?
Waarom raakt het me eigenlijk? Ja. Of niet? Ik heb ook een film gemaakt. Heel lang geleden een seksfilm met pakken. Dus mensen die waren in een pak. En hadden dan op een porno-site geplaatst. Dat is
echt?
Ja, ja.
En dan, dat is toch ook zo'n fetish? Of is dat meer...
Ja, misschien wel. Mm-hmm. Dat weet je, kun je er iets over vertellen?
Nou, ik weet er heel veel van. Maar je hebt echt een seksfilm gemaakt daarover.
Ik had ooit, dat is echt lang geleden, maakte ik bijvoorbeeld een naakt pakken. En dan ging ik met elkaar niet echt seks hebben, maar dan met die pakken. Dus een piemel en alles erop en eraan.
Oké. Heb je dan, want het zijn zoveel verschillende dingen die wel ook qua thema's misschien overlappen. Maar ja, wat wil je het liefste doen in de toekomst? Je gaat een theatershow maken.
Ja, ik denk dat ik gewoon zo'n Jan Faber of zo. Dit is wel een soort van voorbeeld. Hè. Die doet, die doet performance art. Die doet, doet van alles. Mm-hmm. Maakt beelden. Soms is het werk wat commerciëler om te zien. En soms is het super autonoom. Ja. Dus zo, in op die manier zou ik gewoon als maker heel veel willen maken.
Ja.
Ik wil gewoon dat je er steeds meer achter komt van... Oh, doet hij dat ook? Huh? Wat? Ja. Oh, wauw, wist ik niet. Oh, dit vind ik echt niks, maar zijn tekeningen wel. Of zijn tekening vind ik niks, maar
dit
die dans, ja. Wauw.
Nou, ik heb het al meerdere keren gehad tijdens dit interview... dat ik echt dacht, wow, dat ook nog, en dat ook nog, en dat ook nog. Is dat ook iets wat je leuk vindt? Mensen blijven verrassen op die manier?
Nou, het is meer dat ik weet van, er zit heel veel in.
Ja.
En ik wil het gewoon heel graag laten zien.
Mm-hmm.
Dat zijn een soort van mijn kinderen op deze wereld.
Ja, precies. Heb je tot slot, we moeten een beetje afronden, nog een andere... Je hebt al hele mooie dingen gezegd volgens mij, maar nog iets wat je wil meegeven aan andere makers die nu luisteren en denken, wow, hoe doet hij dat allemaal?
Lekker leven.
Lekker leven. Hoe bedoel je dat?
Genieten. Mm-hmm. Dingen doen waar je energie van krijgt. Nee durven zeggen. Fouten durven maken. En het is oké als het... Je hebt uiteindelijk toch geen G te zeggen. Je kunt van alles willen. Uiteindelijk moet je het ook maar een beetje loslaten.
Ja.
Easier said than done. En ik wens je er veel succes mee, lieve luisteraars. Kusjes.
En hoezo, uiteindelijk heb je toch geen reet? Kan je er toch geen reet aan doen?
Ik heb niks te zeggen. We denken allemaal dat er van alles... En deels is het misschien een beetje maakbaar door visualisatie. En iedereen zegt, maar uiteindelijk kan ik hier dadelijk naar buiten gaan en een hersenkneuzing omvallen. En dan is het, kan iedereen nog maar met zijn mond tekenen.
Ja.
Of niet.
Ja. Oké. Okay.
Open blijven staan, dat is wel zo. Ik ben wel altijd open trouwens.
Mm-hmm.
Van ieder ontmoeting kan ook een kans zijn. Tot samenwerking. Ja. Of tot iets van, oh wauw, zo heb ik het nooit gezien man. Tof hoe je dat aan mij laat zien.
Precies.
Je hebt de waarheid niet in pacht.
Kijk, een paar mooie tips op het einde. Een paar mooie one-liners. Nee, supermooi. Heel erg bedankt. Had ik nog iets aan je moeten vragen? Wil je nog iets kwijt?
www.diedefonk.nl. Kijk even naar mijn website.
www.rogierroeters.com.
Nee, NL.
NL. Oké.
Okay. Nee, .com, die moet ik vastleggen. Dus voordat jullie dit luisteren, is het wel een .com.
Pak hem nu, snel. Nee, heel erg bedankt dat je er was.
Jij bedankt, Diede.
En tot ziens.
Doei.
Zo, dat was hem. Ik ben benieuwd wat jullie vonden. Ik vond het weer een heel interessant gesprek. Hier wat takeaways. 1. Connecting the dots. Wat ik hiermee bedoel is dat Rogier in zijn leven superveel verschillende dingen heeft gedaan. Voetbal, management, kunst. Misschien ben jij ook wel door verschillende opleidingen of richtingen heen gegaan. Als je er dan op het moment zelf achterkomt, dit is toch niks voor mij of ik wil een andere kant op, kan het misschien voelen als verspeelde tijd. Maar zoals Rogier zei, komt hij er later pas achter wat al deze dingen voor hem nu nog steeds betekenen. Dus misschien zie je nu nog niet de waarde in van je onafgemaakte studie, van je achtergrond of iets anders, maar dit zal zich altijd in de toekomst wel uitwijzen. 2. Wees zeker over je onzekerheden. Ik zie mijn onzekerheden of angsten vaak nog als iets negatiefs, iets waar ik van af wil. Maar Rogier gaat ze volle bak aan. Als hij merkt dat hij ergens tegenaan loopt, zoekt hij het juist op en hongert hij het uit. Hij gaat dus echt kijken wat dat is, waar dat vandaan komt en hoe hij daar iets creatiefs van kan maken. 3. Waar jouw angstplek zit, daar gaan anderen op drukken. Dit is een beetje in het verlengde van het vorige punt. Als jij weet waar je bang voor bent, kun je het gaan opzoeken en wordt het zo beetje bij beetje minder eng. Dan heb je het steeds meer zelf onder controle in plaats van dat je overgeleverd bent aan de mening of reactie van anderen. 4. Kijk naar mensen die je inspireren. Schrijf op wat dat is, waar zit dat hem in. Zo voed je jezelf. 5. Als je op zoek bent naar je eigen stijl, ga dan gewoon ontzettend veel maken. Als je 50 dingen maakt, zal er altijd wel iets tussen zitten dat echt jij is. Wat is dat? Wat is de overeenkomst in alle dingen die jij maakt? 6. We hebben niks in de hand. Geniet van het leven. Leef, ontdek as you go. Rogier, nogmaals heel veel dank. Jij bedankt voor het luisteren, voor je kostbare tijd en tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.